Dit is Amsterdam FM met het nieuws. Mijn naam is Gerda Sjoerdsma. Het vertrek van de ruim 100 uitgeprocedeerde asielzoekers die in de vluchtkerk verblijven is opnieuw een aantal dagen uitgesteld. Burgemeester Eberhard van der Laan heeft beraadslaagd met de eigenaar van het gebouw over een ander onderkomen, maar daar is niets uitgekomen. Een woordvoerder van de gemeente heeft laten weten dat de vluchtelingen in elk geval in de kerk mogen blijven totdat er meer duidelijkheid is. De bewoners kregen al eerder uitstel. Aanvankelijk was het de bedoeling om hen op 5 april de kerk te laten verlaten. De 37-jarige man die vastzit wegens betrokkenheid bij de val van een 3-jarig jongetje van een flat in Zuidoost wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Dit heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laten weten. Het kindje viel dinsdag van de 6e verdieping van de flat Kikkerstein naar beneden en stierf later aan zijn verwondingen. De rechtercommissaris heeft besloten dat de verdachte nog 2 weken vast blijft zitten. De ouders van het kindje zijn donderdag weer vrijgekomen. Zij werden kort na de val van hun zoontje opgepakt, maar hebben volgens de politie bij nader inzien niets met de val te maken. Het gebruik van een vliegende camera boven de Dam is op 30 april streng verboden. Fotografen die een zogeheten drone de lucht insturen riskeren een celstraf van 6 maanden, een geldboete van €7.800 en inbeslagneming van de apparatuur. Dit meldt de Telegraaf. De gemeente heeft bevestigd dat er voor 29 en 30 april en 1 mei een zogenoemde oranje verordening geldt. Op deze manier hoopt men onder andere te voorkomen dat er een aanslag wordt gepleegd. Woningzoekenden in de stadsregio Amsterdam komen voortaan ook via loting in aanmerking voor een sociale huurwoning. De corporaties bieden vanaf 15 april via Woningnet een deel van hun vrijkomende woningen aan als een zogenaamde lotingwoning. Het loten voor woningen is onderdeel van het convenant woonruimteverdeling 2013, waarin de afspraken tussen gemeenten en corporaties in de stadsregio zijn vastgelegd. Er is afgesproken om de komende 2 jaar ongeveer 15% van het beschikbare aanbod sociale huurwoningen via loting aan te bieden. En koningin Beatrix heeft zaterdag de openingsceremonie van het vernieuwde Rijksmuseum verricht. Het museum werd in 2003 gesloten voor een grote verbouwing waarbij veel vertraging werd opgelopen. Rond de opening zijn tal van feestelijke activiteiten georganiseerd. Dit was het Amsterdam FM Nieuws.
U bent nooit te oud voor vakantie. Tenminste, dat vinden ze bij alle goeds. Al jaren organiseren ze volledig verzorgde vakanties voor ouderen in Nederland. De vrijwilligers geven u de zorg en begeleiding die nodig is. Zo heeft u een onbezorgde en ontspannen vakantie. Wilt u meer informatie over de vakanties voor ouderen? Bel nu voor de gratis brochure met 0318 48 51 83. Dat is 0318 48 51 83. Of kijk op www.allegoedsvakanties.nl. Alles.
Jouw stad. Jouw radio.
Amsterdam FM.
Zomerdag. Zwammerdam.
Weten.
Zwammerdam. Zwammerdam.
Weten.
Zwammerdam.
Wetenschap.
Zwammerdam. Zwammerdam.
Wetenschap.
Zwammerdam. 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 Over wetenschap. In Amsterdam.
Goedemorgen, lieve luisteraars. Het is zondag 14 april. Welkom bij uw wekelijkse wetenschapsprogramma op zondagochtend Zwammerdam over wetenschap te Amsterdam. Mijn naam is Gemma Venhuizen. Mijn medepresentatrice vandaag is Lisa Rubinstein-Malamud. Goedemorgen, Lisa.
Goedemorgen, Gemma.
En vandaag gaan we met Zwammerdam inzoomen op celniveau. Wij hebben 2 biofysici te gast, Ruben Pol en José Alvarado. Welkom allebei. Zij zijn allebei verbonden aan AMOLF, het Amsterdamse Instituut voor Atomaire en moleculaire fysica, zoals ik zojuist helemaal van Ruben goed. Heb geleerd. Zometeen gaan wij dus met hen over allerlei spannende dingen, zoals celmembranen en konijnen en weet ik veel wat er nog meer allemaal voor dingen langskomen. Gaan we allemaal over praten. Eerst gaan wij even naar de wetenschapsnieuwtjes. Lisa, jij hebt een heel leuk nieuw, leuk, ja, wel heel interessant nieuwtje. In
ja, leuk zou ik het niet noemen. Voornamelijk heel pijnlijk. Ja. Maar groot nieuws. Ze hebben voor het eerst in fMRI-scanners, van die hersenscanners, het verschil kunnen zien tussen daadwerkelijke fysieke pijn en andere vormen van pijn die er voor hetzelfde gemeten werden. Zoals denken aan pijn of sociale afwijzing. Dus hoe ze dat hebben gedaan, is ze hebben mensen in de scanner gelegd en hele hete objecten tegen hun arm gelegd.
Gezellig onderzoek, ja.
En niet alleen konden ze zien in welke centra van de hersenen allemaal pijn werd gemeten, maar ook hoe hoog de pijn was.
Mm.
En dus anders dan vroeger zien ze nu dat als ze foto's van je ex laten zien, bijvoorbeeld, of je vragen om aan een pijnlijke herinnering te denken, dat er andere hersenpatronen zijn.
Ja, en je zei net inderdaad ook al van, het is dan interessant dat je kunt zien of de oorsprong van pijn bij mensen nu psychisch of fysiek is eigenlijk.
Precies, dat is natuurlijk een moeilijk onderscheid. Soms zit pijn alleen in de hersenen. Komt er niet per se uit het lichaam. Dan weet nog niet wat er gaat gebeuren.
Mm.
Maar dit betekent wel dat mensen die bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om antwoord geven, bijvoorbeeld in coma zijn of andere manieren, non-responsief, kunnen ze kijken of deze mensen pijn hebben.
Ja, dat mooi onderzoek. Ja. Lijkt me baanbrekend. Ik heb ook wel een pijnlijk nieuwtje, maar het is vooral pijnlijk volgens mij voor de pissebedden in kwestie. Onderzoekers van de Vrije Universiteit de Amsterdam hebben namelijk onderzocht hoe pissebedden gaan reageren op vormen van extreme droogte ofwel extreme wateroverlast. Bij klimaatverandering krijgen we veel meer extreme vormen van weer. En veel dieren zoals vlinders die kunnen gewoon lekker migreren naar een plek met aangenamer weer. Maar pissebedden hebben zulke kleine pootjes dat ze niet ver genoeg kunnen lopen. En die zullen het gewoon moeten doen met het weer ter plaatse. En nou bleek dat sommige van de pissebedden die krijgen het extreem zwaar bij toenemende droogte. En andere die kunnen juist weer niet tegen de wateroverlast. Dus slecht nieuws voor de pissebed als het heftige weer doorzet. Dus laten we hopen dat ze vandaag in ieder geval maar van deze hopelijk mooie lentedag kunnen genieten. Ja.
Ja. Nou ja, dat de pissebed. Ik wens me het beste toe. Ja. We gaan even naar een liedje van They Might Be Giants. Die schrijven allemaal leuke liedjes over enthousiasme voor wetenschap. En nu krijgen we nanobots. We zijn zo bij je terug.
Testing their limbs. Stand back and watch them grow. The nanobots grow them in the cracks in the sidewalk. Wind the nanobots up. Wind them up and wish them away. The sun is rising in the wrong place. I would decorate the room, but there's no more space. All I see is pictures of matchstick men. I turn my back for 2 minutes and they're grown again. Rearranging beds, eating what's available in some hand-me-downs, making do with leftovers, bunking up, sharing comic books, sitting 3 deep on each.
Goedemorgen, welkom terug bij Zwammerdam over wetenschap te Amsterdam. Mijn naam is Gemma Venhuizen en naast mij zit Ruben Pol, biofysicus bij AMOLF.
Dat klopt, goedemorgen
nou,
Gemma.
Goedemorgen Ruben. Hey, jij doet spectrologisch onderzoek.
Ja, spectroscopie.
Spectroscopisch onderzoek moet ik zeggen.
Mag allebei.
Ja, naar celwanden, celmembranen.
Ja.
En ik ben bij allebei ben ik nogal onwetend. Dus ik wil eigenlijk eerst wel even van jou weten. Spectroscopie, ik denk dan meteen aan het lichtspectrum. Hè? Ongekleurd licht dat door een prisma in allerlei
kleuren. Ja. Nou, dan ben je al een heel eind hoor. Want als je begrijpt inderdaad dat het witte licht, of in ieder geval het zonlicht dat wij kennen, dat uit allerlei verschillende kleuren bestaat.
Mm.
En dat die kleuren het spectrum vormen, dan ben je al, dan heb je de basis van de spectroscopie al te pakken.
Mm.
Als je ook nog weet dat voor elke van die kleuren, daar hoort een bepaalde energie bij. Mm. Nu wordt het al natuurkundiger, maar voorlopig kan je dit van me aannemen.
Oké. Okay.
En dit spectrum kunnen wij op een computer weergeven als. Als een grafiek met bepaalde pieken die dan overeenkomen met bepaalde kleuren.
Mm.
En het idee van spectroscopie is nu dat we licht van met een bekend spectrum, dus met een bekende verdeling van die kleuren.
Ja, dat
en
je
energieën.
Dus weet hoe dat piekenpatroon eruit ziet.
Precies. Ja. Maar wat we vervolgens doen is sturen we dat door een medium, dus door een gas, of we reflecteren het van een oppervlak in mijn onderzoek.
Mm.
En dan zien we vervolgens dat het spectrum dat we meten er anders uitzien dan het spectrum wat we erheen hebben gestuurd.
Er is dus iets veranderd tijdens die reflectie of tijdens die passage door dat gas.
Ja, dat klopt.
Ja.
En als je nou het bijvoorbeeld door een grijs stuk plastic stuurt, dan zou je zien dat alle frequenties afnemen.
Mm.
Dat gewoon het licht wordt verduisterd. Een neutraal filter is het dan. Maar als je het stuurt door een bepaald chemisch stofje of iets met bepaalde typische moleculaire bindingen erin. Misschien ga ik nu wel wat te snel. Maar als dan zou je zien dat er alleen maar bepaalde kleuren van dat licht worden opgenomen.
Ja.
En dat zegt jou dan iets. Dat zijn dan lijnen. En die lijnen vormen samen de wat wij noemen de fingerprint. De vingerafdruk.
Ja, je krijgt echt een vingerafdruk.
Van het stofje waar je je licht doorheen stuurt.
Mm.
Ja.
En dat stofje, dat zijn nu die celmembranen waar jullie mee aan de slag
ja.
gaan.
Ja. Dan, dat is een paar stappen verder, maar inderdaad alles overal kan je zoveel stappen zetten als je wil natuurlijk. In mijn geval wil ik kijken naar celmembranen, maar omdat ik het vanuit een natuurkundig oogpunt wil doen, betekent dat ik er heel kwantitatief naar wil kijken. En een celmembraan is dan eigenlijk al veel te ingewikkeld.
Mm.
Natuurkundigen hebben wel de status heel slim te zijn, maar eigenlijk willen ze juist naar
alles
hele simpele
ja.
systemen kijken. Anders kunnen ze het niet meer begrijpen. Je kan niet van een mens uitrekenen wat hij denkt, omdat het te complex is. En een celmembraan is ook al veel te complex. Dus wij kijken eigenlijk naar een heel simpel model daarvan. En dat beschijnen wij met dat licht.
Ja.
Met het laserlicht.
En dan kijken wat er gebeurt. De versimpelde celmembraan voor invloed heeft. Wat voor vingerafdruk.
Ja, precies.
Die achterlaat. Precies. Hey, en een celmembraan is eigenlijk gewoon het beschermende jasje van een cel. Hè? De buitenste laag.
Daar kan ik ook nog, als je wil, wel een heel simpel voorbeeld van geven. Want de moleculen, de bouwstenen van dat celmembraan, die lijken heel erg op dezelfde bouwstenen als van bijvoorbeeld afwasmiddel. En als je de afwas doet, dan krijg je allemaal schuim.
Ja.
Dat zijn eigenlijk ook hetzelfde soort membranen. Dat is omdat het moleculen zijn die aan één kant in het water willen zitten en aan de andere kant juist niet.
Oh ja, de waterminnende en de waterafstotende.
Ja, de watervrezende.
Ja, dat
klopt.
Ja, dus die watermoleculen die vormen ook een belangrijk onderzoek. Nou, nog even voor we daarop op doorgaan. Ik vind het heel fascinerend, want ja, celniveau is zo microscopisch klein. Ik bedoel, ja, ook al zijn we allemaal uit cellen gemaakt, daar staan we meestal niet bij stil, omdat het veel kleiner is. Hoe doe je onderzoek aan zoiets ontzettend kleins? Wat eigenlijk niet eens zichtbaar is.
Ja, dan het wordt dan rationeel wat moeilijker. Hè? Want je kan niet meer, als je nog dingen door een microscoop kan bekijken, dan kan je bedenken, nou ja, wat ik zie, dat is de werkelijkheid, maar dan een stuk kleiner dan ik het waarneem.
Mm.
En in mijn onderzoek zijn die dingen zo klein dat ze zelfs niet meer... want ik kijk naar de dingen, de vibraties, de atomen binnen de moleculen. Dus echt minieme deeltjes.
Ja.
En die zijn zo klein dat je daar eigenlijk geen visuele voorstelling meer van kan maken. Ja, en dan moet je toch door ervaring, door lang naar die spectra te kijken en te weten... nou, als ik dit met mijn bakje water doe, dan zie ik daar dat piekje op mijn computerscherm verschijnen... Dat is in het begin heel onnatuurlijk, maar als je daar ervaring mee opbouwt, ja, dan wordt dat.
Ja, dus je ziet die celmembraan niet zelf, of die je ziet alleen de piekjes. Je kijkt vooral naar je computerscherm eigenlijk.
Ja, dat klopt. Al zijn er wel dingen, net als ik zie soms een beetje een schijnsel op het bakje water wat ik bekijk, maar dat is niet waar mijn kennis in zit.
Nee, dat Je zei net al over die vibrerende atoommoleculen. Want je noemde net ook al eventjes zeepsop. Nou ja, in je onderzoek spelen de watermoleculen ook weer een belangrijke rol. Water, H2O, dus even kijken. 2 waterstofatomen, 1 zuurstofatoom. Als ik mijn scheikundige kennis weer even bovenhaal. En in mijn hoofd is dat 1 groot bolletje, het zuurstofatoom, met 2 kleine bolletjes, die waterstofatomen. Maar die waterstofatomen kunnen in verschillende standen staan, begreep ik uit jouw artikel.
Ja, of de evenwichtstand, de stand waar die in staat als er verder geen externe factoren zijn, die is wel goed gedefinieerd.
Mm.
Dus hij staat het liefst in een bepaalde configuratie. Maar als dat licht eraan komt... Dus het licht waarmee wij die spectroscopie doen. In ons geval is de bron een laser.
Yeah.
En als het laserlicht die watermoleculen beschijnt, dan kan die bepaalde trilling aangaan. En misschien leuk om de basis van de spectroscopie uit te leggen.
Is dat een heel goed idee voor na de...
Dat
na
doen we dat straks. Ja.
Dan hebben we een mooie spanningsboog voor als we straks bij je terugkomen.
Zo meteen meer over laser en trillende, vibrerende
waterdeeltjes.
Ja.
Voor nu even een beetje pauze bij de Beatles.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis, the fear on the shore, waiting to take you.
Lucy in the sky with diamonds.
Goedemorgen luisteraars, welkom terug bij Zwammerdam over wetenschap te Amsterdam. Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik praat met Ruben Pol, biofysicus, over laserlicht en celmembranen. Want bij AMOLF, ik ga eventjes het samenvatten om te kijken of ik het goed begrepen heb. En dan mag Ruben dat beamen of ontkennen. Bij AMOLF gaat Ruben met behulp van laserlicht, beschijnt hij eigenlijk celmembranen om te kijken wat die celmembranen eigenlijk wijzigen. Nou goed,
ja, daar loop je al vast. Hè? Want ja. Wat zie je nou eigenlijk? Nou, wat ik tot nu toe heb uitgelegd is ook eigenlijk alleen maar dat je die celmembranen kan waarnemen.
Ja.
En waar ik dan naar kijk is wat er gebeurt als je bepaalde andere stoffen in contact brengt met die celmembranen. En dat is dan ook weer het modelleren van bepaalde werkingen van medicijnen of virussen op de membraan. En dan kijk ik, wat is de invloed van dat virus of van dat deeltje op het spectrum wat ik bekijk. En daaruit maak ik conclusies, trek ik conclusies over wat er gebeurt met het celmembraan.
Ja, dus eigenlijk door er zo in detail naar die celmembranen te kijken, kunnen we dan begrijpen hoe ze worden aangetast tijdens een ziekte of hoe juist een medicijn daar...
Ja, en elk artikel dat daarover verschijnt, in ieder geval op de manier waarop ik het onderzoek, dat begint en eindigt wel met een hele opsomming van redenen waarom het niet direct representatief is voor een echt biologisch systeem, omdat het een vereenvoudiging is. Maar dan kan je nog altijd wel argumenten bedenken dat het toch nuttig is om een beeld te schetsen van die interactie.
En ik denk wel dat het zo begint ook met het meeste wetenschappelijk onderzoek. Dat je toch eerst een eenvoudige representatie moet hebben. En vanuit daar kunnen mensen misschien erop voortbouwen en steeds levensechter die celmembranen gaan simuleren.
Ja, daarbij breder gezien. Het is ook zo dat wij een instituut zijn voor fundamentele wetenschap.
Ja.
En je zou kunnen zeggen dat fundamentele wetenschap altijd in de kinderschoenen staat.
Ja.
Want je probeert altijd een nieuw gebied te ontginnen. Hè?
Ja.
En op het moment dat wij heel zeker zijn van wat we doen, dan wordt het meer toegepaste wetenschap. Ja. Dan kan je dat gebruiken voor toepassingen.
En dat jullie eigenlijk nu zo in detail naar die celmembranen kijken, is ook vrij uniek. Het is, jij schreef volgens mij in de jaren 60 is de lasertechniek ontwikkeld. Dus sindsdien is er wel een en ander onderzocht met laserlicht. Maar
ja,
je kunt steeds verder in detail treden eigenlijk.
Ja, klopt. Ik zou ook misschien dat er mensen luisteren die wel bekend zijn met spectroscopie. En het veld dat ik nu beschreef van de moleculaire vibraties, dat is infraroodspectroscopie.
Mm.
En wat bijzonder is dan weer aan mijn techniek die ik toepas, is dat ik met twee lasers van verschillende kleuren het oppervlak beschijn.
Mm.
En dat ik daardoor, door de combinatie van die twee lasers, dat ik alleen maar naar het oppervlak kan krijgen. Dus het is een oppervlakte-specifieke techniek.
Ja, want als je te veel de diepte dan zou je er doorheen schijnen. Ik ben duidelijk
geen je zou heel simpel kunnen. Ik kan wel een hele simpele, intuïtief beeld schetsen dat in het... Ik kijk dus altijd naar een bakje water.
Ja.
En op het oppervlak van het water kunnen die lasers elkaar versterken.
Mm.
Maar in het water zelf heffen eigenlijk die trillingen elkaar op.
Mm.
Dus dan als er een trilling omhoog gaat, heb je daarboven altijd wel weer een trilling naar beneden. Dus dat heft elkaar op, omdat het medium zo continu is. En aan het oppervlak heb je een breking van die continuïteit.
En dat is, dat is juist het... De grens tussen water en lucht, dat is de interessantste grens dan voor jou.
Ja, precies. Nou, tussen alle oppervlakten wordt er onderzoek gedaan. Mm. Maar in mijn geval inderdaad,
die overgang. Hey, en het is biologisch, natuurkundig en scheikundig onderzoek in één.
Ja, dat klopt. Dat omschrijf ik zo.
Ja.
En dat is deels omdat ik nou eenmaal niet makkelijker kan omschrijven.
Mm.
Nou ja, dat is het eigenlijk. Ja, dat is niet deels, dat is de verklaring.
Ja, want jij bent natuurkundige van huis uit.
Klopt.
En jij werkt nu ook wel samen met scheikundigen, neem ik aan.
Ja, eigenlijk in mijn groep is iedereen kan zowel van natuurkunde als scheikunde komen. Daar is geen verschil meer.
Ja, en nou ja, je had het net over die fundamentele wetenschap. En daar ligt het, ja, daar is misschien ook een en ander wel overlappend.
Ja, eigenlijk is alles overlappend hoor. Als je eenmaal voorbij de studie gaat, dan ken je de basis. Maar dan. Want tijdens de studie leer je eigenlijk de tools, hè? Hoe heet dat?
De handvattende.
Precies, de manieren om dingen te benaderen. En als je dan verder gaat dan die studie, dan ga je met echte materie werken. En dan merk je dat je niet genoeg hebt uit de handvatten van één discipline. Ja. Precies.
Ja, en daar vraag ik me ook over af. Want naast jou zit José Alvarado. En we hadden het net al even, Ruben, jij zei iets over die vereenvoudigde celmembranen waar jij naar kijkt. Hè? Die zijn niet helemaal te vergelijken met de echte celmembranen zoals wij ze in ons lichaam hebben, want die zijn veel complexer.
Klopt.
Maar José die is bezig met vereenvoudigde cellen. Dus in hoeverre werken jullie daarin samen?
Ja, nou, wij werken allemaal met heel eenvoudige systemen. Ze zijn niet echt levende cellen die wij in de microscoop of in de spectroscoop kijken. Maar we kunnen deze complexe systemen niet zo heel goed begrijpen. Want ze zijn cellen en daar zit heel veel erin. Mm. Maar onze eenvoudige systemen, daar weten we precies wat wij meer of minder hebben ingestopt. Dus kunnen we dan... dat een beetje beter begrijpen. Oké, wat gebeurt er als ik die membraan zo met die eiwitje of die eiwitje met die andere eiwitje dan samen doe. Dan als we dan kijken wat er dan gebeurt, dan kunnen we proberen te begrijpen. Ja, nou, wat gebeurt er eigenlijk op een zo heel klein microscopische scala?
Ja. En een beetje een stomme vraag misschien, maar wat maakt het simpeler?
Wat maakt het simpeler? Bijvoorbeeld in mijn frankencellen... Ik haal enige eiwitjes uit echte cellen eruit. En ik laat al de andere eiwitjes weg. En dan weet ik, ik kan het in het lab weten. Ja, ik heb alleen die één eiwitje. En dan kan ik het met een ander eiwitje, waar ik weet precies ook, dat is dit andere eiwitje. En dan ga ik ze samen mixen. En dan weet ik, dat is simpel, want ik weet precies hoeveel van wat ik heb.
Ja, want hoeveel eiwitten zitten er in een gewone cel ongeveer?
Meer dan ik in het Nederlands kan tellen misschien.
Oké. En jij hebt er dan 1 à 2 in jouw eigen frankencellen?
1 à 2?
Soort eiwitten.
Ja, nou 2 of misschien ook 3 eiwitjes. En die eiwitjes zijn die 2 belangrijkste van onze spieren. Ja, ik kan ze in mijn zo simpele cellen inmixen. En ik weet precies wat erin zit.
Ja, want wat is het probleem van al die andere eiwitten? Om die in jouw frankencellen te hebben.
Ja, nou, er zijn echt heel veel andere cellen. Misschien de meeste andere eiwitjes. Ze doen niets met die eiwitjes die ik wil gaan kijken. Maar er zijn zeker andere eiwitjes. En wij weten dat wel 10 of honderden van andere eiwitjes erin zitten die mijn eiwitjes samenwerken, zeg maar. En als ze allemaal tegelijkertijd samenwerken, dat is als je bijvoorbeeld met iemand wil praten, maar hij praat met 10.000 andere mensen tegelijkertijd. En dan weet je niet meer wat dit één persoon zelf doet. Je weet alleen dat hij heel veel verschillende andere dingen doet. Dus je
maakt een soort van een helemaal controleerbare cel, waarvan je precies weet wat er gebeurt.
Ja, precies. Ja, het moet echt. Ja.
En hoe bouw je zo'n cel?
Dat is echt heel veel werk. En daar moet je echt heel veel biologie leren. Ik ben natuurkundig en ik heb heel veel met wiskunde en mathematische formule gewerkt. En dan moest ik dan ook tijdens mijn PhD dan leren, hoe haal je bepaalde eiwitjes uit een cel? En dat is eigenlijk interessant. Dat is werk bijna hetzelfde als keuken, maar met mooiere apparaten. Maar in principe moet je dan cellen nemen en je moet ze in zo'n mixer instoppen ongeveer, zeg maar. En dan zijn er verschillende manieren om je proteïne, je eiwit die je wil hebben, van de andere te scheiden. Er zijn echt een hele lange lijst van methoden die je kunt kiezen. Maar er zijn echt heel veel daarvan.
En hoe maak je dan, want je haalt dus een eiwit één specifiek eiwit uit een cel die heel veel eiwitten heeft, maar die stop je vervolgens in jouw frankencel.
Ja.
En wat is die frankencel dan precies?
Ah ja, die frankencel. Nou, de frankencel waarmee ik werk zijn natuurlijk geen echte cellen. Ze hebben ook geen celmembranen, net als Ruben kijkt. Ja.
Blijft ze bij elkaar.
Verschrikkelijk. Ja, ze zijn echte
monstercellen.
Ja, ze zijn echt monstercellen, maar ik kan ze bouwen. Ze bestaan wel uit, ze zijn eigenlijk ook niet rond, ze zijn vierkantvormig.
Okay.
Net zo, een beetje zoals een pizza doosje, een beetje. En er zijn oppervlaktes van glas en van zo'n soort wax. Er zijn alleen een klein kamertje, zijn ongeveer een millimeter groot. Dus ook heel veel groter dan een echte cel. Maar ik kan daar eiwitjes erin stoppen.
Maar hoe blijven ze bij elkaar zonder membraan?
Je kunt je voorstellen, je kan je eiwitjes in een echte celmembraan instoppen en dan blijven ze zo, ziet meer als een cel uit. Maar je kan ze ook in een heel klein pizzadoosje erin doen. Het pizzadoosje voorkomt dat de eiwitjes weglopen of zo.
Ja, dus ze hebben allemaal hun eigen kamertje eigenlijk.
Ja,
ze hebben
een bakje op een plaat.
Ja, precies. Een bakje die is uit glas gewoon, ja. Maar die bakje kan ik goed in het microscoop kijken.
Ja. En wat zit er dan allemaal wel in jouw frankencellen, behalve die eiwitten die je erin hebt gestopt?
Ah ja, nou natuurlijk water, heel veel water. Ze hebben natuurlijk water nodig. Er zijn ook andere belangrijke moleculen. De spieren, de eiwitjes ze zijn spiercellen en deze spiercellen hebben energie nodig. En misschien weet je nog van de biologie en cursus in de school om energie te krijgen, hebben ze een molecuul nodig. Ze heet ATP. En ik moet ook heel veel ATP in het systeem instoppen, zodat de spiereiwitjes actief zijn.
Ja. Bijvoorbeeld. Maar als ik nou een kritische vraag stel, als ik nou gewoon een afwasbak vol neem en die volstop met water en eiwitten en ATP, heb ik dan ook een cel?
Nou, het is echt geen echt cel. Heeft geen DNA bijvoorbeeld. Deze cel kan niet twee cellen worden, net als echte cellen. Heeft ook geen membraan. Dat is echt geen cel. Dat is echt te eenvoudig om een echt levende cel te noemen. Maar omdat het eenvoudig is, kan ik wel zeggen, en kan ik wel durven zeggen, dat ik een beetje beter begrijp dan de echte cellen die heel complex zijn.
Ja, want jij wilde de spiersamentrekkingen dan nabootsen in die cel, of de spierfilamenten.
Ik stel eigenlijk voor om hier misschien na een liedje op terug te komen. We gaan eigenlijk heel ongepast naar Insane in the Membrane, want we hebben helemaal geen membrane.
Nee, maar dat is nog een eerbetoon aan Ruben.
En hier komt Cypress Hill.
You trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? Time for the blood.
my props. Cops come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head on the gram to the next town. They get mad when they come to raid my pad. And I'm out in the night who's scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make the eyes strain.
Goede nog steeds morgen, lieve luisteraar. Welkom terug bij Zwammerdam, Wetenschap te Amsterdam. We hebben het vandaag over cellen en nog kleinere cellen over celmembranen. Maar we hebben het vooral over hoe wetenschappers onderzoek doen naar zulke complexe processen. En hoe ze eigenlijk hun eigen frankencellen en hun eigen geïsoleerde membranen maken om iets zinnigs te kunnen zeggen. We hebben hier het gasten van José. En José die heeft dus frankencellen gemaakt. En waarom doe je dat nou eigenlijk? Wat probeer je te vinden?
Waarom probeer ik frankencellen te begrijpen? Ja, dat is een goede vraag. Wij hebben wel spiercellen. En misschien heb je ooit in het supermarkt gezien dat als je vlees koopt, dat is zo'n groene schimmer op de vlees.
Ja, het ziet altijd een beetje vies uit.
Ja, het ziet vies uit, hè? En wat denk je dat is?
Ja, ik denk altijd dat het een soort rot is, dat het dan niet meer goed is.
Ja, dat heb ik heel vaak gehoord. En dan gooien ze een goede vlees weg, omdat het rottig is. Maar het is eigenlijk heel goed. Deze goede schijnsel, dat is net zoals een vlinderschijnsel een beetje. En ja, dat de eiwitjes heel goed zijn georganiseerd in onze spiercellen. En dat is heel goed, want dan kunnen al deze heel kleine eiwitjes, deze spiereiwitjes, samenwerken. Als ze heel goed zijn georganiseerd. En dan kunnen ze heel klein krachten samen trekken. En dan kan je een heel grote krachten uit je spieren halen. En dat is omdat ze heel goed zijn georganiseerd.
Mag ik dat vragen? Komt het dan omdat ze allemaal in dezelfde houding? Want ik stel me van voor dat, als we bijvoorbeeld allemaal een spiegel boven ons hoofd hebben en die houden we allemaal in dezelfde positie, dan heb je meer reflectie of zo? Dan
ja, nou zo. Bedoel je zo met het licht? Dat is omdat er zo'n moleculaire orde op de lengteschala van het licht is. Bijvoorbeeld bij een vlinder, daar heb je moleculen en ze zijn heel goed georganiseerd. En als het licht erin komt, dan wordt het anders gereflecteerd.
Dank je. Dat was even voor mijn de gerangschik. Goed.
En deze orde is ook in onze spieren. Je kan je echt voorstellen dat deze spiereiwitten heel goed zijn georganiseerd. Meer of minder als je een heel grote boot hebt. En dan heb je heel veel roeiers. En ze werken allemaal samen. En één roeier alleen kan een heel groot boot niet bewegen. Maar heel veel van die kleine roeiers kan dan een heel groot boot door het meer bewegen. Dus deze organisatie is heel goed.
Ja, dan vraag ik me natuurlijk af, hoe doen ze dat dan samen?
Hoe doen ze dat? Ja, nou, de spieren. Of de eiwitjes. Ja, ze moeten gewoon heel goed zijn georganiseerd. Of dat denken wij. Want misschien kan je denken dat als ze niet zijn goed georganiseerd, dan werken ze niet meer. Of kunnen ze geen grote krachten uitvoeren.
Ja.
Maar dat is eigenlijk niet het geval. Want voor we nog volwassenen waren, waren we echt heel klein. We waren één cel groot, of twee, of vier, of acht cel groot.
En hoe klein is dat dan ongeveer?
Oh ja, dat is ongeveer net zo klein, of misschien wel kleiner dan de dikte van een haar.
Oké, zo klein zijn we allemaal ooit geweest.
Ja, we zijn echt heel, heel klein begonnen en dan alleen gegroeid. Op die stage hadden we geen specifieke spiercellen. Dus het waren echt alleen kleine cellen en ze waren allemaal gelijk. En dan begonnen ze bijvoorbeeld hoofdcellen en dan voetencellen te worden of zo. Maar voor deze fase zijn we echt alleen allemaal hetzelfde cel geweest.
Ja.
En we hadden geen spiercellen, maar we hadden wel spiereiwitjes. En in die fase zijn de spiereiwitjes heel ongeorganiseerd. En je zou denken misschien, ze zijn er, maar ze kunnen geen krachten uitvoeren. Maar ze kunnen het toch wel doen. En je hebt eigenlijk deze krachten nodig zodat je niet zo'n bal van cellen blijft. Dat je dan een vorm krijgt.
Ja, en waarom noem je dan ongeorganiseerd. Het lijkt me hartstikke georganiseerd. We hebben allemaal een hoofd en twee armen en twee benen.
Het klopt. Dat klopt. En als je zo op een grote schaal kijkt, ja, het is heel goed georganiseerd. En je ziet niet zo heel vaak dat je een been door je hoofd ziet groeien of zo. Als je dan nog kleiner kijkt naar de eiwitjes. Bijvoorbeeld deze actinen-myosine eiwitjes, die zijn de spiereiwitjes. Als je naar die eiwitjes kijkt in een spiercel, ze zijn heel goed georganiseerd. Is bijna zoals een kristal of zo.
Maar je bedoelt dat ze allemaal dezelfde kant op staan? Of wat betekent goed georganiseerd?
Ja, ze staan allemaal ongeveer op hetzelfde kant.
Voor de luisteraar thuis, José steekt nu zijn armen onder de lucht.
Ja, mijn armen zijn boven. Ik ben een spiereiwit.
Wij doen ook mee met onze armen.
Iedereen heeft zijn armen omhoog. Ja, daarbuiten ook. En dan kunnen we allemaal andere spiereiwitjes dan bewegen. En dan als we dan het ook goed met elkaar organiseren, dan kunnen we allemaal dan heel grote dingen bewegen. Maar als ik in die richting ga doen, dan iedereen dan in andere richtingen.
Ja, naar rechts bijvoorbeeld?
Ja, naar rechts en de andere naar links en eens naar boven, naar beneden. Dan zou je denken misschien dat gaat nooit lukken. En daar ga je geen grote krachten uitvoeren.
Ja.
Dat klopt niet. Dat ongeorganiseerde eiwitjes kunnen ook krachten uitvoeren, maar dat begrijpen we heel, heel slecht.
Okay.
Ik realiseer me nu, ook nu jij dat zegt, dat het toch meer met mijn onderzoek te maken heeft dan ik dacht, ja.
Dat is een leuke nieuws. Kruisbestuiving. Ah.
Nee, maar dat we inderdaad... Van één molecuul kan je nooit wat leren, omdat het te klein is. Het zal nooit een groot signaal geven. Uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Anders krijg ik allemaal boze wetenschappers over mee. Maar wij kijken inderdaad naar allemaal moleculen die zich hetzelfde gedragen. Dus alle bij mij staan de moleculen dan als soldaatjes in een rij. Dus, Noord-Koreaanse parades lopen ze over dat oppervlak. En daardoor weten we wat elke Noord-Koreaanse soldaat, hoe die zich gedraagt. Omdat we toch weten dat ze allemaal hetzelfde doen. En wij zien, omdat ze allemaal hetzelfde doen, versterken ze elkaar daarin.
Misschien moeten jullie af en toe in de pauze bij Amol of eventjes gaan rondlopen als eiwit of molecuul of wat dan ook.
Maar Ruben, is het dan ook denkbaar dat als bij José's onderzoek blijkt dat als ze in allemaal verschillende richtingen duwen, dat het toch ook werkt? Dat bij jou ook zo zou zijn?
Het is een beetje anders, want bij mij weet ik vrij zeker dat de moleculen allemaal hetzelfde staan.
Ja.
En daarom krijg ik er een signaal van. Als ze ongeorganiseerd zijn, dan zie ik ook helemaal niets.
Okay.
Dus dat is voor mij zeg maar een duistere staat. Dat zal mij nooit wat kunnen leren.
Ja. En José, wat zie jij eigenlijk? Het gaat over wat Ruben ziet. Wat zie jij?
Nou, ik zie dat... ik heb deze twee eiwitjes, deze actine en myosine, en ze gaan samen trekkrachten uitvoeren. Maar er is toch wel een derde eiwit. Dat is zo'n crosslinker, heet het in Engels. En dus, zoals een eiwitjelijm. En die kan dan twee eiwitjes vasthouden. En dan als je van één kant trekt, kan je voorstellen dat je lijm nodig hebt om dan eiwitjes van de andere kant ver weg ook mee te trekken. Dus ik heb gezien wat er gebeurt als je deze heel eenvoudige systemen meer van deze crosslinks, deze moleculenlijm, deze eiwitjeslijm erin stopt. En daar proberen wij te begrijpen, wat gebeurt er? En hoe kan je dan voorspellen bijvoorbeeld hoe ver je deze krachten kan uitvoeren met meer van deze lijmmoleculen.
Dus eigenlijk hoe groot kunnen cellen sterk zijn?
Ja, over hoe lang kunnen ze dan krachten uitvoeren? Want je kan je voorstellen als je een bal van cellen bent en je wil bijvoorbeeld een nek vormen, zeg maar. Je wil alleen op een klein punt, zeg maar, of zo'n ring van cellen zo krachten uitvoeren, zodat bijvoorbeeld je een klein nek vormt, maar misschien niet overal. Dat moet je coördineren met de andere cellen. Hey, alleen jullie moeten dan trekken en die anderen niet. Dus hoe kan je zeggen, over die lengteschala of over die paar cellen die 100 of 1000 micrometer moeten deze krachten worden uitgevoerd?
Ja. Maar hoe werkt het dan? Want jij onderzoekt individuele cellen, maar nu heb je het over hoe cellen met elkaar samenwerken.
Ja, en dat is ook als één cel al heel, heel ja, moeilijk is om te begrijpen, dan kan je je voorstellen dat heel veel cellen die samenwerken ook extreem, ja, extreem ingewikkeld is. We denken dat wat wij hebben geleerd over onze enige Frankencellen, ze zijn heel groot. Maar ja, en, ja, er zijn heel veel verschillende dingen tussen onze Frankencellen en echte cellen of groepen van cellen. Maar wij denken wel dat wat wij hebben geleerd in deze Frankencellen, die geldt voor één cel of misschien ook voor heel veel andere cellen die samentrekken. Want ze zijn ook met, zeg maar, moleculaire lijm samengebonden. Dus ja, wij weten het niet precies, want wij weten heel weinig, maar wij beginnen al mee en wij denken wel dat het kan.
En wat heb je nou gevonden dat jij of de rest van de wereld hiervoor nog niet wist?
Ja, dus ik denk dat wij hebben wel hoeveel van deze lijmmoleculen je hebt. Je hebt, dat weten wij nu ongeveer hoe ver deze eiwitjes samen kunnen trekken.
Binnen één cel.
Binnen één cel en misschien ook tussen meerdere cellen.
Okay.
Dat weten wij niet precies. Maar,
en hoe lang is dat ongeveer?
Ja, nou, het hangt vanaf natuurlijk van hoeveel van deze eiwitjes je erin stopt.
Ja.
Maar als je heel veel daarvan kan erin stoppen, stel dat je een cel hebt die heel, heel, heel groot is. Dan
hij heeft nu twee armen zo wijd mogelijk.
Ja, ja, zo wijd mogelijk. Ja, ja, groter dan dit kamer. Dat is een monstercel. Wij denken wel dat als je meer dan een bepaalde hoeveelheid van deze crosslink moleculen erin stopt, dat de hele cel kan een gelijke kracht uitvoeren van heel veel van deze kleine eiwitjes. Want alles is goed met elkaar gebonden.
En dan zou je dus een gigasterke cel krijgen. Een soort bodybuildercel of zo.
Maar ook een megacel. Die zou gewoon meters groot worden.
Ja.
Maar het is dus niet zo dat bodybuilders meer van die lijmeiwitjes of zo hebben?
Dat klopt. Ik zeg niet dat de krachten sterker worden. Ik zeg dat ze alleen over langere afstanden kunnen worden uitgevoerd. En er zijn ook veel verschillende tussen deze ongeorganiseerde systemen en dan de heel goed georganiseerde systemen voor bodybuilder spieren. En ze hebben wel meer van deze actine en myosine nodig. En natuurlijk ook van deze crosslinks. Maar ze hebben echt meer spiereiwitjes nodig om dan 2000 kilogram te kunnen houden.
En daarom eten bodybuilders zoveel eiwitten.
Ja.
We gaan naar nog een leuk liedje. We Are The Physics. En daarna komen we jullie terug voor een column van Kenneth Rijsdijk. En dan gaan we helaas alweer afscheid nemen. Maar voor nu, We Are The Physics. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij Zwammerdam Wetenschap te Amsterdam. Dat was een beetje activiteit op de zondagmorgen van We Are The Physics. Volgens mij is het punt dat natuurkunde toch echt niet saai is. Voor nu gaan we naar een column van Kenneth Rijsdijk. Goedemorgen Kenneth.
Goedemorgen. Als dodo-onderzoeker heb ik weer een passend thema gekozen. Gisteren had ik namelijk een pittige discussie met mijn huisgenoot Dodo. Ik trof hem verdrietig aan onderaan de trap in de hal. Grote, dikke tranen biggelden over zijn goudgele snavel. Voor zijn grote poten lag een recent artikel van Dr. Richard Duncan over uitsterven. Dat is Dodo's favoriete onderwerp. Ik vroeg hem, wat scheelt trouw Dodo van me? Wat is er aan de hand? Dodo antwoordde, ach, ze hebben net ontdekt dat er niet 170 vogels door de mens zijn uitgestorven, maar minstens 1000 soorten op eilanden in de Stille Oceaan. En dat is nog maar een onderschatting. 1000 soorten? Allemaal opgegeten? Vroeg ik. De meeste wel, antwoordde Dodo, terwijl hij met een grote rode zakdoek zijn goudgele snavel snoot. Maar, vervolgde hij, een groot deel is ook uitgestorven door de dieren die de mens meenam naar die eilanden, zoals ratten, honden en varkens, en ziektes en zo. Dodootje van me, zei ik, troost je aan het feit dat het uitsterven nu eenmaal een normale zaak is in de natuur. Niet wat de mens nu veroorzaakt, antwoordde Dodo fel. Door de mens sterven er wel 1000 keer meer dieren uit per eeuw dan er natuurlijk zouden uitsterven. Er is tot nog toe geen enkel bewijs dat er ook maar 1 dier is uitgestorven op een natuurlijke wijze op een van die eilanden sinds de laatste miljoen jaar. Tot de mens kwam. Toen stierven ze uit bij bosjes. Gelukkig zijn we nu wijzer, antwoordde ik troostend, en gaan we veel voorzichtiger om met de natuur. Dodo keek me verontwaardigd aan met zijn scherpe blauwe ogen. De mens wijzer? Laat me niet lachen. Mensen eten wereldwijd steeds meer vlees. Ja, beaamde ik. Runderen, varkens, paarden, maar dat zijn geen zeldzame vogels, panda's of neushoorns. Wel eens, zei de dodo. Driederf, wel waar. Jullie eten nu letterlijk de aarde op en alle dieren die daarop leven. Door steeds meer vlees te eten wordt er ontzettend veel ruimte en water gebruikt. Er is 30 keer meer grond nodig om de eiwitten te produceren uit vlees dan voor soja bijvoorbeeld. Daardoor moeten er steeds meer gebieden worden ontbost. En door die ontbossing sterven er steeds meer dieren uit. Wetenschappers vergelijken de uitsterfsnelheden nu al met het grote uitsterven van de dino's 67 miljoen jaar geleden. Lees Barnowski maar in Nature. Tja, maar mensen hebben nu eenmaal vlees nodig, het is gezond, zei ik. Niet eens, krijste Dodo. Ik had mijn vreedzame dodo nog nooit zo boos meegemaakt. Niet eens, zeker niet in zulke gulzige hoeveelheden als jullie vlees eten in het Westen. In de Lancet, dodo zwaaide dreigend met een artikel voor mijn neus, stelt professor McMichael dat veel rood vlees eten gecorreleerd wordt met borstkanker, darmkanker en aderverkalking. Daarnaast zit vlees tegenwoordig vol met antibiotica tegen gekke koeienziekten en Q-koorts en noem maar op. En het vet zit vol met pesticiden. Eet smakelijk. Ach, je overdrijft, zei ik. Ik bladerde het artikel door en schoorvoetend moest ik Dodo gelijk geven. Maar, zei ik, professor McMichael zegt wel dat een beetje vlees op zich wel goed is. Maximaal 90 gram per dag. Maar liefst geen rundvlees, vooral kip. Ach, zei Dodo, als mensen echt de natuur en zichzelf willen redden, laten ze dan vooral minder vlees eten en niet de soja aan de dieren voeren, maar zelf opeten. Tja, zei ik. Daar is nog een lange weg te gaan, want vlees eten is lekker, geeft status, is stoer en sexy. Zie jij Lady Gaga al gedrapeerd in soja? Vroeg ik hem. Je vergeet het belangrijkste, zei Dodo. Vlees is goedkoop en overal kun je goedkoop vlees krijgen. Vroeger gaf vlees eten status, nu is het vooral arme luizenvoedsel geworden. Een hamburger is goedkoper dan een sojaburger, terwijl de dieren gevoerd worden met soja. Hoe kan dat, meneer de wetenschapper? Dodo keek mij scherp aan, maar ik stond met mijn mond vol tanden. Dat ga ik uitzoeken, stamelde ik, terwijl Dodo mij parmant de rug toekeerde.
Dankjewel, Kenneth. Heb je het antwoord al gevonden?
We zijn er nog mee bezig. Het is echt onderzoek wat we aan het doen zijn. En het is buitengewoon interessant om te begrijpen hoe het toch kan dat vlees in het Westen zo ontzettend goedkoop is. En waarschijnlijk heeft het te maken met dat we niet een echte prijs betalen voor alle, laten we zeggen, extra kosten, de externalities die zo genoemd worden. De kosten bijvoorbeeld van milieuverontreiniging en alle aanverwante kosten om dat milieu weer schoon te krijgen. Noem maar op.
Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat vlees heel erg gesubsidieerd wordt.
Ook dat is een hele belangrijke factor inderdaad. Dus het is heel gek dat wij, laten we zeggen, een goedkopere prijs betalen voor vlees dan het werkelijk zou moeten zijn. En dat ondertussen wereldwijd meer voedsel wordt geproduceerd per persoon dan, laten we zeggen, nodig is. En ondertussen er honger wordt geleden. Het is allemaal heel bizar.
De mens is mysterieus.
Inderdaad.
Nou, vlees, dat bestaat uit spieren. En we hebben vandaag een spierexpert in de studio. En José, Ik was benieuwd, je vertelt over dat spiereiwitten toch eigenlijk wel heel erg ver en groot kunnen worden. Heb jij zelf gevonden? Waarom hebben we dan niet hele grote cellen in de natuur?
Ja, ik denk dat als wij alleen uit heel grote cellen bestaan, dan moeten we meer vlees of meer soja eten. Want om heel kleine cellen te hebben of in je lichaam, dan heb je minder eten nodig of minder energie nodig. En je kunt je voorstellen, je hebt niet 2 armen, maar 7 armen of 15 armen. En dan moet je meer eten, zodat al die armen niet dan te zwak worden. En dan ga je meer en meer en meer eten. En dan als iedereen meer en meer en meer eet, dan misschien hebben we minder mensen op de planeet. Dus zijn er bijvoorbeeld andere dieren die moeten steeds de hele dag alleen zijn aan het eten. Want ze zijn heel groot en ze hebben heel veel energie nodig. Dus misschien is het om alles te optimaliseren en dat we dan precies de goede maat van cellen hebben.
Dat ik bijna denk aan, er is nu een wetenschapper bezig met wat als elke mens 30 centimeter groot zou zijn. Dan zouden we geen klimaatproblemen meer hebben.
Ja, geweldig. En dan zouden we misschien net als de pissebedden weer last krijgen van extreme droogte. Ja.
Hey Gemma, heb jij nog een leuke laatste vraag voor
Ruben? Ik vroeg me net af. Ruben die vergeleek aan het begin van onze uitzending de celmembranen met afwasmiddel. Hè?
Ja, dat klopt.
Ben jij met meer plezier de afwas gaan doen sinds jij je promotieonderzoek bent begonnen? Of?
Ja, maar dat komt niet door mijn onderzoek. Dat komt meer door mijn samenwonen. En dat ik dan de afwas doe en dat zij dan andere dingen doet. Maar misschien ben ik met meer interesse daarna gaan kijken. Dat is toch wel zo. Want als je kijkt naar dat schuim van de afwas.
Mm-hmm.
Dan het is toch heel bijzonder dat die structuren kunnen voortkomen uit eigenlijk niks. Je gooit het erbij en je krijgt een heel mooi bouwwerk en een heel prachtige structuur met ook al die kleuren, schakeringen. En dat het eigenlijk zichzelf ordent uit een wanordelijke handeling van het wasmiddel daarin gooien. Ja.
En ook weer al die prisma's, of die kleuren, die hebben ook met de spectroscopie te maken.
Precies, dus,
ja. Nou. Herken je soms ook specifieke patronen? Dat je denkt van, hey, dit heb ik al...
dan zou ik nog een paar graden autistischer moeten zijn voor ik patronen in het afwasschuim zou ontdekken. Nee, want daar is het gewoon veel te complex voor, ja.
Maar misschien kunnen we wel zo allemaal huis, tuin en keukenwetenschappers worden als wij ook allemaal vol enthousiasme aan de afwas gaan. Wie weet wat voor natuurkundige ontdekkingen daar nog uit voorkomen.
Wie weet. Hey, lieve luisteraars, lieve gasten. Hartelijk dank voor deze mooie uitzending. Op deze zondagmorgen.
Graag gedaan, bedankt.
Bedankt.
En volgende week hebben we Stefan en
Stijen.
En die gaan het hebben over bloemen. Dus Zwammerdam is groot en breed. Voor vandaag wensen we jullie een hele prettige zondag.